Wij openen Lucas 2 en wij lezen daaruit de eerste 20 versen. De tekst voor de prediking zijn de versen 8 tot en met 12. Dus Lucas 2, de versen 1 tot en met 20. De tekst voor de prediking zijn de versen 8 tot en met 12. En wij lezen daar als volgt in Lucas 2 vanaf vers 1. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En zij gingen allen om beschreven te worden en ieder naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, tot de stad Davids die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht van David was. Om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdend in het veld, en hielden de nachtwacht over hun kudde. En zie, een engel des Heeren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heeren omscheen hen, en zij vreesden met grote vrezen. En de engel zeide tot hen: vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volken wezen zal. Namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn: gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. En verstondaan was daar met de engel een menigte des hemelse heerlegers, prijzende God en zeggende: ere zij God in de hoogste hemelen, vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. En het geschiedde, als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkaar zeiden: laat ons dan heen gaan tot Bethlehem. Laat ons zien het woord dat er geschied is, het welk de Heere aan ons heeft bekendgemaakt. En zij kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeke liggend in de kribbe. En als ze het gezien hadden, maakten zij al onbekend het woord dat hun van dit kindeke gezegd was. En allen die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Maar Maria bewaarde deze woorden, alle tezamen, overleggende die in haar hart. De herders keerden weder, verheerlijkende en prijzende God over alles wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was. Zoals gezegd, tekst voor de prediking zijn de versen 8 tot en met 12. Thema boven de preek is: zie, de zaligmaker. Drie gedachten. De eerste: zie, een engel. Dat is naar aanleiding van vers 9. De tweede: zie, de boodschap. Dat is naar aanleiding van vers 10, want zie, ik verkondig u grote blijdschap. En het derde: zie, het teken. En dat is wat in vers 12 te vinden is: dit zal u het teken zijn. Dus het thema boven de preek is: zie, de zaligmaker. Drie gedachten. De eerste: zie, een engel. De tweede: zie, de boodschap. En de derde: zie, het teken. Lucas 2, de versen 8 tot en met 12. Thema: zie, de zaligmaker. Drie gedachten. De eerste: zie, een engel. De tweede: zie, de boodschap. De derde: zie, het teken. Gemeente, dat moet wat geweest zijn daarbij die herders in de velden van Efrata. Gewone herders die op dat stuk veld tussen Jeruzalem en Bethlehem in, ligt een kilometer of 10 bij elkaar vandaan, bijeen zijn. Herders in het veld die, zoals ze dat elke nacht doen, de wacht houden bij hun kudde. De kudde die bestaat uit schapen, lammetjes die opgroeien en die gebruikt worden zeer waarschijnlijk voor de dienst in de tempel, om daar geofferd te worden tot eer van God. En zij doen wat ze elke dag doen en wat ze elke nacht doen. Als ze in het veld verblijven en dus niet in het dorp zijn of in een stad, als ze in het veld verblijven, dan houden zij de wacht bij de kudde. De kudde werd vaak een rots ingedreven of in ieder geval een beschutting tegen de rotsen aan. De herden stelden zich eromheen op en om de beurten hielden ze de wacht. Turend in de donkerte, turend in de dikke duisternis. Veel donkerder als dat wij hier om ons heen zien. Maar een duisternis waar je bij wijze van spreken, zeker als de maan niet schijnt of althans als die er niet is, dat je geen hand voor ogen ziet. En dat is het uitgelezen moment voor veedieven om hun slag te slaan. Of voor wilde dieren die daar leven, zoals vossen, wolven, panters, bruine beren, om een schaapje of een lammetje te verschalken. Ten koste van de kudde van deze herders. En zo staan ze daar te wachten, turend wachtend tot de nieuwe morgen aanbreekt, tot een nieuwe dag daar is, dat het licht, dat de morgenster opkomt, dat zij weten de zon is aanstaande, de nieuwe dag breekt aan en wij kunnen verder trekken met onze kudden op weg naar grazige weiden. En terwijl de tijd van de nacht voortgaat, en zij bij wijze van spreken de minuten hebben weggeteld en de uren hebben weggedacht, wachtend op die nieuwe morgen, gaat de klok ook verder. En dan niet zomaar de tijd, maar wel de tijd van Gods heilsplan, van zijn welbehagen. Dat op dat moment, wat daar in de velden van Efrata niet verwacht werd, althans wij lezen niet in Lucas 2 dat de herders daar met die verwachting op wacht hebben gestaan. En ook niet omdat Lucas er met nadruk bij zegt, en zie vers 9a, dan verschijnt daar plotseling een engel, een hemelbode tussen de herders. Wie is het geweest, Gabriël of een van de anderen, dat kan misschien dezelfde Gabriël die ook bij Maria en Zacharias is geweest. Wij weten het niet. Maar wel dat hij daar is, dat hij daar bij hen staat. Maar dat niet alleen, wat lezen wij erachteraan? En de heerlijkheid des Heren omscheen hen en zij vreesden met grote vrezen. De heerlijkheid des Heren omscheen hen en zij vrezen met grote vrees. Wat is dat? Dus niet alleen die engel waar zij zo verschrikt voor zijn, maar juist dat er geschreven staat wat wij bij Maria niet lezen en bij Zacharias in de tempel ook niet, dat de heerlijkheid des Heren hen omscheen, hen ontschijnt. Wat is dat? Nou, de herders hebben dat geweten. Daardoor lezen wij ook van hen dat hen de schrik om het hart slaat. En dan niet een klein beetje, maar zeer verschrikt. In het Griek staat er het woord megale. Daar horen wij ons woord mega in door. Zij zijn zeer ernstig verschrikt vanwege de heerlijkheid des Heren die hen omscheen. Zij baden als het ware in het licht. En daarmee slaat hen de schrik om het hart. Want er klinkt dat besef in door dat dit voor hen het einde kan zijn. Ik moest denken aan de Tweede Wereldoorlog. Waar de geallieerde bommenwerpers van Engeland naar Duitsland vlogen om te bombarderen en dan weer terug. En dat er in Nederland en de omliggende landen van de lucht af weer geschud stond met van die grote zoeklichten van die schijnwerpers. En de vliegtuigen probeerden die te ontwijken, maar als je als vliegtuig, als geallieerd vliegtuig gevangen werd, omschenen werd door zo'n schijnwerper, dan sloeg je als piloot en als bemanningslid de schrik om het hart. Want daarmee werd je, dat vliegtuig dat baadde in het licht en het was een prooi en de schrik om het hart. Het einde is nabij, we gaan het niet redden. Nou, zozeer verschrikt en dan niet vanwege zo'n schijnwerper, maar vanwege de heerlijkheid des Heeren. Ja, wat is dat dan? Ja, dan moeten we terug naar het Oude Testament. De berg Horeb. Het moment van de wetgeving. Dat wij lezen dat God spreekt vanuit een vuur. Dat het volk die berg niet op wil en durft. Omdat zij zeggen, hoe zouden wij zo daar voor God komen en leven? Omdat God door zijn heerlijkheid daar is. En wat betekent dat? En dat staat symbool in dat vuur op die berg. Dat betekent dat God zelf daar is. Een teken van zijn aanwezigheid. En wie zal God zien en leven? Mozes zegt dan vervolgens, ik ben ertussen getreden. Ik spreek namens God tot het volk en hij krijgt de 10 geboden. En namens het volk tot God, omdat het volk niet zo voor God kan verschijnen. En als Mozes vervolgens vraagt aan de Heere, Exodus 33, toon mij nu uw heerlijkheid. Wat antwoordt God dan? Gij zoudt mijn aangezicht niet kunnen zien, want mij zal geen mens zien en leven. En dan sta je daar als herder, de nachtwacht te houden over de kudde, je dagelijks werk, je nachtelijk werk, je gewone werk. En dan verschijnt daar de heerlijkheid des Heeren. Daar is geen twijfel over mogelijk. Als God verschijnt, dan weet je dat hij het is. Dan zinderen deze gedachten, dan komen deze gedachten vanuit het woord. Ja, dat leeft. Wie zal God zien en leven? En wat de profeten getuigen, Habakkuk, dat eenmaal als God verschijnt, die nieuwe hemel en de nieuwe aarde waarover Jesaja profeteert, maar als God verschijnt, zo zegt Habakkuk, dan zal de aarde vervuld worden, waarmee dan? Dat zij de heerlijkheid des Heeren bekennen. Met andere woorden, dat is of dat de wederkomst daar is, dat God daar verschijnt. Dat hij daar is en wie zal hem zien en leven. En dan zingen wij met elkaar, misschien heeft u het in de afgelopen weken ook wel gezongen, of vandaag misschien nog wel, of het gehoord. Hoe zal ik u ontvangen, hoe zult gij zijn ontmoet? Nou, zo dus. En dat te midden van het gewone werk, deze herders, dat zij zeer verschrikt zijn vanwege de heerlijkheid des Heeren, waar hij verschijnt met de engel voordat de boodschap klinken zal. Nou, bedenk jij het maar en u, en ik ook. Als God verschijnt, en nee, niet nou, dat kan natuurlijk ook, maar niet hier in de kerk, maar gewoon als u achter uw bureau zit, op uw kantoor, of achter het stuur van uw vrachtauto, of jij gewoon op school, terwijl je daar met je klasgenoot en je vrienden en vriendinnen bent. Of gewoon thuis, met de dingen van elke dag bezig. Gewoon die dingen zoals die herders gewoon met de nachtwacht bezig zijn. En dan op zijn moment dat de hemel zich opent, dan dat de heerlijkheid des Heeren niet alleen van boven tot hen komt, maar hen omstraalt. Zij daarin vervuld worden. Het is een licht dat de duisternis verbreekt. En heerlijkheid, een vuurglans. Hoe zult u hem dan ontvangen? Hoe wil hij zijn ontmoet? Door u en door jou. Je kunt twee dingen doen. En hier gaat het heel snel in deze geschiedenis. De engel gaat spreken. Maar je kunt en luisteren dus. En gehoorzamen. Naar de boodschap die zometeen gaat klinken. Of vluchten. Dat gebeurt bij die andere nachtwacht 33 jaar later, waar Jezus begraven is en waar Pilatus op verzoek van de hoge van de Joodse raad voor de zekerheid twee legionairs voor het graf stelt. En als daar een engel in al zijn heerlijkheid verschijnt, dat er van die grafwacht geschreven staat, zij werden als doden en zij slaan op de vlucht. Zonder het evangelie te horen en te zien. En zij vreesden met grote vrees. Omdat Gods heerlijkheid hen omschijnt. Dat laat zien wat er in ons mensenhart leeft en wie wij als mensen zijn. Inderdaad, als er niemand tussen treedt, wie zal God ontmoeten en leven? Als God zelf niet het verlossende woord spreekt en de verlossing geeft en de verlossing in werk stelt, wie zal hem zien en leven? Niemand niet. Daar die herders niet en wij erbij niet. Maar hij spreekt waar Jezus Christus geboren wordt. Die engel verschijnt en hij komt daar niet in stilte. Hij komt daar met de glans van de majesteit van God. En hij spreekt zoals we in onze tweede gedachte horen. Hij richt tot hen het woord, zij die daar zeer verschrikt staan. Vreest niet. Vreest niet. Want zie, let op. Hou de aandacht erbij. Laat niet de schrik overheersen. Luister naar wat God laat spreken. Want zie, ik verkondig aan u heel persoonlijk, niet aan alle anderen, dat ook maar aan u. Grote blijdschap, let wel, datzelfde woord, grote schrik, wordt grote blijdschap. Datzelfde woord wat daar opnieuw gebruikt wordt. Want ik verkondig u grote blijdschap die al de volken wezen zal. Namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker. Welke is Christus de Heer in de stad Davids? Het is de engel die je rust brengt. Geen angst, geen vrees. Het is juist op de kerstmorgen niet dat de angst regeert en niet dat de bangheid regeert en niet dat het laatste woord heeft, niet de droefheid die het laatste woord heeft, maar de vreugde die er klinkt uit de mond van de hemelse legermacht en heerleger zoals u het vanmorgen gehoord heeft. En hier dat de engel het vooruit zegt. Ik verkondig uw grote blijdschap. Wat is die grote blijdschap? Namelijk dat Christus de Heer in de stad van David geboren is. Ik verkondig het u. Letterlijk staat daar. Ik evangeliseer u. Ik maak u de goede boodschap bekend. De meest goede boodschap die er op aarde heeft geklonken tot die tijd, namelijk dat Jezus Christus is geboren. En dan niet alleen voor die herders, maar wat er geschreven staat, dat er geschreven staat. Het wordt tot hen gezegd, ik verkondig het aan u, maar in u, tot al de volken, tot heel het volk. En allereerst wordt daar Israël mee bedoeld. Dat zal tot heel Israël, aan heel Israël verkondigd worden dat Jezus de Christus is. Van de zondaars, de hoeren en de tollenaars, tot en met de farizeeërs, tot degene aan de onderkant van de maatschappij, tot aan de bovenkant, van het noorden tot het zuiden. Dat Jezus bekend zal maken en spreken zal en verkondigen zal en zal zeggen, bekeert u, wat het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen, want ik ben gekomen, Jezus de Christus. En in dat volk zullen alle andere volken, tot vanavond wij hier in Oud-Beierland toe, zullen alle andere volken gezegend worden. Door dat volk heen zal heel de wereld verkondigd worden dat Jezus Christus de zaligmaker is. Ik verkondig aan u, aan jou dus, en aan u dus, aan ons, en denk even niet aan een ander, maar alleen aan jezelf. Ik verkondig aan u dat de zaligmaker is geboren. Soter, redder, verlosser, uithelper. Dat hij geboren is, dat hij in die nacht op deze aarde geboren is, een kindje klein en teer en gelegd is in een kribbe. De redder. De zaligmaker. Daarom is God zelf in zijn heerlijkheid, is hij tegenwoordig. En waar de engel wordt voor uitgestuurd om het te verkondigen, daar is hij zelf om het als het ware te bekrachtigen. Nog tot meer der eer en glorie, daadwerkelijk het ganse hemel rond getuigt op dat moment. Met grote mond, met blijde mond, Gods eer en Gods heerlijkheid. Het is niet zoals die piloten in dat vliegtuig waar ik het net over had, die verschrikt raken als zij gevangen worden in zo'n zoeklicht, wat hun einde zal betekenen. Het is geen licht van de aarde naar de hemel, maar het is precies andersom. Het is zoals die drenkeling, zoals ik een poosje terug las, een jaar of 20 geleden gebeurd. Een opstapper van een reddingsboot, die in een wilde storm bij een reddingsactie overboord sloeg. Valt de reddingsboot in het water. Hopeloos verloren, zouden wij denken. Dat dacht hij zelf ook. En de storm was zo hoog, dat er eigenlijk geen vliegtuig en geen helikopter het land mocht verlaten. En die drenkeling die ging op met die golven omhoog en dan zag hij wat en dan weer omlaag en dan zag hij niks en zag niemand hem. En dan sloeg het water alle golven en baren over hem heen gegaan. In een aardeduistere nacht. Tot die één helikopter die wel ging zoeken. En boven hem kwam. En zijn zoeklicht aanzette. En die drenkeling omscheen met dat heldere, dat scherpe, heldere licht van dat zoeklicht van die helikopter. Die hem omscheen en dan niet tot schrik, dat kunt u wel begrijpen, dat kun jij wel begrijpen. Maar juist tot grote blijdschap en wat meer is als die helikopter daar dan niet alleen hangt en dat de ladder naar beneden gaat en dat er dan een roepstem van boven komt, klim maar omhoog. Nee, er komt geen ladder omlaag, maar er komt er een bemanningslid, die komt zelf door de storm heen met gevaar voor eigen leven aan de lier van de helikopter omlaag. En hij grijpt die drenkeling vast, hij haakt hem vast en samen gaan ze weer omhoog. Heden is voor u aan u, heden verkondig ik aan u dat voor u geboren is. Wie is er geboren? De redder, de zaligmaker.
die nabij komt en die niet zomaar roept, u kunt het zelf doen. Nee, ten enenmale niet. Die uit de hemelse heerlijkheid, in het licht van Gods heerlijkheid, afgedaald is in deze hemel, deze aardse donkere duisternis van stormen, ongerechtigheid, haat tegen God. Voor mensen, of die dat nu zien of niet, die in de storm van dit leven op en neer gaan en als God het niet verhoedt, eenmaal zullen afzinken.
Kijk, als je in het water ligt, dan weet je dat je gered moet worden. Daar twijfel je niet aan, als je daar drijft. Wij twijfelen er nog wel eens aan. Natuurlijk, wij zeggen van niet.
Maar zolang je hem niet kent, wij hebben het net beleden met de kerk van de Reformatie, dan twijfel je er wel aan. En bewijs je metterdaad, al is er allerlei schone schijn, zo zegt de catechismus, dat je het of in jezelf zoekt en je denkt, nou, ik red het toch wel, die volgende golf, daar kom ik wel overheen. Die zal me wel op het land brengen. Of met allerlei hulpmiddelen toch nog wat wrak houdt, wat me drijvende houdt. En misschien lijkt het nog heel wat, het leven kan immers heel wat lijken. De Bijbel laat van al die dingen niets over. Het leven is, zo beleiden wij bij de doopformulier, het leven is niet meer dan een gestadige dood. Al uw golven, al uw baren over mij heen gegaan, dat kun je in het leven ervaren. Maar het woord houdt het ons ook voor ogen. Als wij zonder de redder voor God verschijnen, dan zijn die toren, dan zijn die baren, die golven als Gods toren over ons. Wie zal dan leven? Of je het nu wil, of je het nu gelooft, of je het nu aan wil, of niet. Eén ding is duidelijk. Aan jou en aan u en aan mij wordt daar verkondigd en dan nu tot op de dag van vandaag dat de zaligmaker geboren is. Het is dus niet de vraag of hij de zaligmaker wil zijn. Dat staat er niet. Hij is de zaligmaker. En het wordt onderstreept. Hij is de zaligmaker. Ja, zo zegt de engel erachteraan. Wie is hij dan? Heden is geboren de zaligmaker. Komma, welke is? Christus de Heere. Christus de gezalfde. Wij hebben het net met de catechismus ook gelezen. Dat is hij die van de Vader naar deze aarde gezonden is. De heerlijkheid omschenen. Het is het als het bewijs. Het hemels bewijs. Dat hij is daar niet zomaar. Maar hij is door de Vader naar deze wereld gezonden. En hij heeft het zelf gezegd. Vader, ik zal gaan om uw wil te doen. Heden is u geboren die door de Vader gezonden is en die de redder is. Hij is het. Dat wordt u aangezegd. En dan voelt u wel aan, deze woorden klinken niet om het ene oor in te laten gaan en het andere oor uit te laten gaan. Het is een woord, zoals elk woord in de schrift, omdat het Gods woord is, waardoor de Heilige Geest werkt en waardoor God belooft te werken wat om gehoorzaamheid vraagt, om geloofsgehoorzaamheid en geloofsgehoorzaamheid.
trouwen. Want hij is geboren. En om onze ongelovigheid te hulp te komen, geeft God er een teken bij. Onze laatste gedachte. Gij zult het kindeke vinden, het kindje. Kindeke vinden. In doeken gewonden. Zoals een baby in doeken gewonden werd toen ter tijd. En liggende in de kribbe. Die overbekende kerstwoorden. Maar dan wordt het voor ons lastig. Want als je als drenkeling in het water ligt en die helikopter komt aanvliegen en die ladder of dat touw gaat omlaag en iemand komt omlaag en die haalt je omhoog, dan vertrouwen we erop. Inderdaad, die mensen zijn getraind, die man is ervoor opgeleid, die lier is getest, is allemaal gereed. Maar nu niet. Zulk indrukwekkend materieel. Geen groot paleis. Nou niet iemand waar je bij voorbaat van denkt dat hij de redder der wereld is. Dit zal u een teken zijn, liggende in een kribbe. De redder der wereld, en dat je dan wordt gezegd, dit is het teken. Je kunt hem vinden in de wieg. En dan nog ernstiger, een kribbe, de voerbak voor de dieren. Nou, wij kunnen van veel mensen verlossing verwachten. Ik zeg niet dat de verlossing komt, maar de gedachte hebben dat die verlossen kan. Maar niet van een baby. En toch is dat, juist dat, wat de engel verkondigt en wat grote blijdschap geeft, dat de zaligmaker geboren is en dat je hem kunt vinden in de kribbe van Bethlehem. Zonder enige grootsheid, zonder enige menselijke indruk. Het vraagt alleen maar komen tot hem en knielen aan zijn kribbe, buigen voor hem. Dat is werkelijk zelfverloochening. Als je het misschien ver hebt gered in dit leven, nog een grotere tijd voor ogen denkt te hebben. Misschien zelfs, als je het gevoel hebt, geestelijk al een eind op weg te zijn. Alle waarheden werkelijk in gedachten hebt en dat je weten, denkt te weten. Hoe God alle dingen werkt. En dan is het kerst. En dan zegt de engel, omschenen door de heerlijkheid van God. De zaligmaker is geboren en u kunt hem vinden in de kribbe van Bethlehem. En dan alleen daar naartoe te gaan. En nee, dat kan geen uitstel leiden. Dat denken wij. Dat doen we morgen wel. Of 1 januari het nieuwe jaar, dan heb ik het goede voornemen om dit of dat te doen. Van de herden staat in vers 16 geschreven, en zij kwamen met haast en vonden hem. Zij vonden hem, Maria en Jozef en het kindeke liggende in de kribbe. Zij komen met haast. De engel heeft het verkondigd. Hij heeft het gezegd tot hen dat voor hen geboren is. Namelijk vers 11, dat u heden geboren is. Dat woord heden, Lucas gaat het in zijn evangelie steeds herhalen. Dat heden komt terug. Als Jezus spreekt in de synagoge, dan houdt hij het hen voor ogen. Heden is de schrift vervuld. In hem. In hem is de schrift tot vervulling gekomen. En bij de farizeeërs, bij die geschiedenis van de verlamde die door die vier vrienden gebracht werd en die door het dak naar beneden gelaten wordt. Er staan die farizeeërs erbij en die verlamde wordt genezen. En dan lezen wij aan het einde van die geschiedenis, Lucas 5, dat ontzetting heeft hen allen bevangen, die farizeeërs en die schriftgeleerden. Ze verheerlijken God, ze worden vervuld met vrees. En zij zeggen, heden, nu hebben wij ongelooflijke dingen gezien. En Zacchaeus, weer een paar hoofdstukken later, die Jezus wel eens wilde zien, gedreven door nieuwsgierigheid, door alles wat hij gehoord heeft. En hij wil niet dat Jezus hem ziet en hij klimt in die boom. De kinderen kennen die geschiedenis ook, verborgen achter de bladeren, schitterende geschiedenis. Jezus komt daaraan en de eerste die ziet is niet Zacchaeus, maar Jezus ziet Zacchaeus. En wat zegt hij dan, voordat Zacchaeus 1 woord kan uitspreken, Zacchaeus, haast u. Kom af, ik moet heden in uw huis blijven. En als hij in dat huis is, dan zegt Jezus het opnieuw. Heden is in dit huis zaligheid geschied, nu. En 33 jaar later. Op Golgotha. Van een van die kruisen af. Gedenk mijner. En Jezus zeide tot hem, voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Het kan geen uitstel leiden. Nu, niet morgen. Heden, zo gij zijn stem hoort, we zullen het zo meteen zingen. Verhard u niet, maar laat u leiden. Laat u leiden zoals het woord u wil leiden. En je voelt wel aan als het woord je naar de kribbe leidt, dan. Ja, wie je dan ook bent. Zij laag van staat, zo zegt Psalm 49. Of hoog met eer bekroond, arm of rijk. Veel kennis of weinig kennis. Je wordt gelijk aan de kribbe van Jezus Christus. Daar worden al onze bedenkingen gestild. Al onze jama's bij voorbaat afgesneden, want hoe zou je een discussie aangaan met een baby. Daar is het alleen buigen. Dan komen wij met eerbiedige schreden en buigen aan uw kribben neer. Wie je ook bent. En het te beleiden. Jezus. De zaligmaker. Hij is het. En dan mag je daarom bidden. Je moet het en het mag. Tot de zaligmaker. En dan hoeven we niet ons af te vragen of hij dat wil zijn. Hij is het. En of hij van God gezonden is. De Christus. Hij is het.
En of hem de macht op deze aarde gegeven is, Heere staat er nog achter geschreven. Kyrios, koning der koningen. Dan mag je hem aanroepen. In die naam, zaligmaker, Jezus. En hij wil horen. Zoals wij luisteren als goed is, als onze naam wordt genoemd. Hier wordt aan ons verkondigd, ik verkondig uw grote blijdschap, dat zijn naam is zoals de engelen het al eerder hebben gezegd, tegen Jozef en tegen Maria, allebei afzonderlijk, Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Hem aanroepen, omdat je door het woord geleid het weet. Misschien voel je het ook nog. Maar in ieder geval dat je het weet, er is geen andere naam onder de hemel gegeven tot zaligheid. Dat is van hem de zaligmaker, Christus de Heer. Die zalig maken wil. Voor de grootste van de zondaren ook onder ons. Met de meeste angst in het hart. Voor die golven en die baren. Maar die niets anders kunnen en hoeven te doen. Dan tot hem te gaan. Die verkondigd wordt. De Christus. De Schriften. Die Heer is. Waarvoor of hoe beschrijft Paulus dat? Lees dat vanavond of straks thuis of voordat hij gaat slapen is door. Hoe Paulus dat beschrijft in Filippenzen 2. De heerlijkheid van de komst van Jezus Christus, vanuit de hemelse heerlijkheid, op deze aarde gekomen. En wat lezen wij dan? Dat God zijn naam verheven heeft boven alle namen op deze aarde. Opdat je die naam zult aanroepen. En wat is het evangelie op de Pinkstermorgen? Dat wie die naam aanroept zalig zal worden. Omdat het zijn naam is en omdat God genadig is. Zoals Mozes niet Gods aangezicht kon en mocht zien. Maar wel in plaats daarvan dat God het zei. Ik zal mijn naam voor u uitroepen. En wat is zijn naam? Barmhartig, gedadig, groot, van goede tierenheid. Dat alles in de naam van de Zoon, de zaligmaker, de redder. Jezus Christus. En wat zegt Paulus dan verder? Hoe zal het zijn? Hoe zal het dan zijn? Waar gaat het naartoe? Dat als die naam geklonken heeft, over het rond van deze aarde, dat de hemel zich opent. En dat alle tong zou belijden, dat Jezus Christus de Heere zij. Tot heerlijkheid Gods, des Vaders. Hoe zal ik u ontvangen? Hoe wilt gij zijn ontmoet? Vanwege dat grote verlangen. Vanwege die naam. Jezus, de zaligmaker. Dan is er schrik. Maar uiteindelijk grote blijdschap die hier begint en eeuwig duren zal. Komt, laten wij hem aanbidden. Amen.
zingen wij een antwoord op de preek uit Psalm 95, vers 1. Komt, laat ons samen Israëls Heer, de rotssteen van ons heil met eer, met God gewijde zang ontmoeten. En ook het vierde, want Hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij. De schapen die zijn hand wil wijden, zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. 95, 1 en 4.